Wij hebben gewoon te weinig zebrapaden op de arbeidsmarkt. Dus veilig oversteken op de arbeidsmarkt in Nederland is gewoon moeilijk.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze podcast onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Creëer een wetboek van werk, één wetboek van werk, waarin alle vormen gelijk behandeld worden. Het maakt niet uit of je ZZP bent of flex of uitzend of zo, maar gelijke behandeling van alle vormen.
Co-host is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met politici en deskundigen. En de gast vandaag is Ton Wildhagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt. En we gaan het hebben over de impasse op de arbeidsmarkt.
Je bent zelf al een tijdje actief op de arbeidsmarkt. Je bent 65, als ik zo vrij mag zijn om dat te benoemen. En je bestudeert de arbeidsmarkt al jaren. Wat zou jij de jonge Ton Wildhagen adviseren als hij nu op de middelbare school zou zitten en de arbeidsmarkt nog moet gaan betreden?
Ja, nou dat is best een lijstje. Dus in de eerste plaats investeer in de digitale skills. Hè, want welk werk je ook gaat oppakken later, de digitale component is overal en groeit. Hè, en vaak vinden jongeren dat ook leuk. Dus dat moet je zeker doen. Hè, ben daarmee vertrouwd. Maar investeer ook in sociale skills. Want je moet uiteindelijk ook de robot de baas blijven. Hè, en robots kunnen van alles en AI, maar zijn niet echt sociaal. Je moet kunnen werken in teams met allerlei soorten mensen, met klanten, zeg maar, met allerlei pluimages van mensen op de werkvloer. Dus daar moet je in investeren, vind ik. En tegelijkertijd investeer ook in jezelf, zeg maar, in je eigen, noem het maar, arbeidsmarktweerbaarheid. Ook je ziet dat jongeren het ook vaak moeilijk vinden. Wij zien dat ook in enquêtes onder studenten. Zij kijken op tegen de werkdruk, de stress. Dus je moet als jongere, en dat zeg ik ook in de college, je moet meer dan een halve eeuw werken, dan schrikken ze. Maar je moet ook daartoe bestand zijn. Als een marathonloper die een langere wedstrijd kan lopen dan een kort sprintje. Dus dat betekent ook gewoon ja, je vitaliteit, je weerbaarheid, je mentale gezondheid. En daar moet je ook echt ook in investeren. Hoe je dat ook precies moet doen natuurlijk.
Je zegt wat jongeren allemaal moeten doen. In deze hele discussie over de toekomst van die arbeidsmarkt, hoe we uit die impasse komen, wordt de stem van de jongeren. Waar horen we die? Wie zit er daarvan aan tafel van die jongeren?
Ja, kijk, we hebben jongerenvakbonden. De Sociale Economische Raad heeft ook een jongerenplatform sinds een tijd. Maar veel beleid wordt toch altijd voor jongeren gemaakt en niet door jongeren. En dat is heel opvallend. Want ik merk dat ook bij studenten die dan zijn gaan werken. En dan vraag ik, hoe is dat? En dan zeggen ze, ja, weet je, ze hebben geen benul bijvoorbeeld van wat wij digitaal kunnen. Dus ik heb een baan voor 5 dagen, ik kan het in 2 dagen, ik heb 3 dagen over. Maar ja, als ik dat zeg, moet ik eruit. Dus er is heel weinig zicht op wat hoe jongeren naar werk kijken. Niet dat ze compleet anders kijken, maar er wordt veel te weinig beleid gemaakt met jongeren samen. Terwijl uiteindelijk wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En we zitten in de vergrijzing, dat is nog heel ouderwets. Ja.
Jij werkt veel met jonge mensen, studenten. Jij hebt 3 volwassen kinderen inmiddels. De coach Ton, die bestaat natuurlijk ook. Ja. Zie jij voor jezelf een soort coachende rol voor al die jonge honden om je heen?
Nee,
je
zeker.
Kinderen
ja, dat doe ik van nature. Want je hebt studenten die uiteindelijk gewoon natuurlijk richting de arbeidsmarkt gaan. Maar voor die tijd, en dat is ook een van mijn tips, doe ook gewoon stages en doe allerlei outreaching projecten. Blijf niet binnen de muren van de universiteit. Dus ik help ze ook gewoon met stages zoeken, met contacten, met netwerken. Ik neem ze mee. Laatst heb ik ze gewoon een studenten meegenomen. Dan ging het over zorg, innovatie. Gewoon, ik zei, weet je wat we doen? Ik ben uitgenodigd voor een congres. Jij hebt een heel goed cv intussen. We doen die presentatie samen voor de zaal. En we schrijven ook samen een opiniestuk ook voor de krant. Nou, en dat op die manier probeer je ze ook te helpen. Maar ook een beetje te informeren over hoe die arbeidsmarkt werkt. Want als het aan mij ligt, zouden we al op de middelbare school het vak arbeidsmarktkunde instellen. Want hoe werk je dan? Hoe is het om te werken? Wat is dat ZZP? Hoe zit het met pensioenen? We moeten ze eigenlijk veel meer arbeidsmarktwijs maken in een vroeg stadium.
Jij hebt kinderen op de middelbare school, Pascal. Arbeidsmarktkunde, ja. Zou dat wat voor ze zijn?
Nou, ik vind het helemaal niet zo gek. Ik denk dat zij ook wel een vragen hebben bij wat de arbeidsmarkt nou eigenlijk is en hoe dat eruit ziet. Ik heb ze wel eens 2 keer meegenomen naar mijn kantoor, maar of ze daar nou een goed beeld gekregen hebben.
Ja, wat misschien wel leuk is, wij hebben ook een kinderuniversiteit. Er komen kinderen de laatste 2 klassen van het basisonderwijs en er komen echt 300-400 kinderen naar de aula. En volgende maand dan geef ik een college over wat is nou eigenlijk werk en hoe doe je dat. Maar gewoon kinderen van zo'n beetje 11 jaar ongeveer.
Ontzettend leuk.
En die vinden dat ontzettend interessant.
De arbeidsmarkt zit vast in een impasse, noemen wij het in deze podcast. Kun je ons een beetje helpen? Geef eens even wat feiten en cijfers. Hoe staan we daar eigenlijk voor op dit moment? Waar staan we eigenlijk?
Nou, kijk, als je kijkt naar een paar kerncijfers, dan het goede nieuws is, er werken in Nederland heel veel mensen. Dus heel veel mensen werken, ook vrouwen. Dus als je niet kijkt naar het aantal uren, zijn heel veel personen op de arbeidsmarkt. En internationaal onderscheiden we ons ook dat we best lang doorwerken. Want we zijn nu die oude pensioenleeftijd, die zijn we voorbij qua feitelijke uittredingsleeftijd. Dus dat is goed nieuws. Veel mensen zijn ook wel redelijk tevreden over hun werk in het algemeen. Met vooral de opmerking over het is wel heel veel druk en werkdruk en dat soort zaken. Maar de meeste mensen, als je die vraagt van zou je meer willen werken, dat is een kleine groep. Mm-hmm. En de mensen die zeggen ik liever een beetje minder is een hele grote groep. En dat is ook wel heel kenmerkend. Blijft dat voor Nederland, ook al is de gemiddelde werkweek ietsjes gestegen. Maar wij zijn het land wat het meeste waarde hecht aan dingen buiten werk. Nergens ter wereld is een bevolking dat zegt dingen buiten werk, die vind ik heel erg belangrijk in relatie tot werk. Dus wat het verder is, denk ik, we hebben nog steeds de erfenis van ja, keuzes uit het verleden, dat wij een enorme flexibele schil hebben gebouwd. Mm-hmm. Daar weten we niet zo goed wat we daar nu mee moeten. We vinden het eigenlijk achteraf niet zo'n goed idee. Maar het was wel het verdienmodel voor de Nederlandse economie. Want het was niet alleen flex, het was ook goedkoper. Hè? Flex mm-hmm. is gewoon goedkoper. Nou, de politiek is nu al vanaf midden jaren 90 bezig om flex en zekerheid meer in balans te brengen. Dus we hebben nu wet 4 komt er nu aan. Het is een beetje lastig, want je kan niet zo goed meer de termen bedenken. Want je had flexibiliteit en zekerheid, werk en zekerheid. Dus die termen raken uitgeput. En dit is eigenlijk gewoon het Hollandse spel. Hier gaat het niet over de inhoud van werk. Wat kunnen mensen, wat moeten ze leren? Het gaat over de vorm van inhoud, de contracten. En daar zit al heel lang een impasse. Dus ook het nieuwe kabinet moet daar iets doen. Dus als je het over impasse hebt, daar zit denk ik politieke impasse. Arbeidsmigratie weten we ook niet. We hebben ze nodig, maar we willen ze niet, is een impasse. We zitten ook met de impasse dat we gewoon met die structurele krapte zitten. Weten we eigenlijk ook niet zo goed hoe daarmee om te gaan. Dus dat is denk ik dat zijn een aantal hele fundamentele impasses.
Ben jij zelf gelieerd aan een politieke partij?
Eigenlijk expres niet, omdat ik eigenlijk mijn onafhankelijkheid koester. En ik wil ook niet de puntje-puntje fluisteraar genoemd worden of wat dan ook. Dus als ze dan toch door gaan vragen van je hebt toch wel een opvatting, dan verwijs ik gewoon naar een boek van Menno ter Braak, net voor de Tweede Wereldoorlog, politicus zonder partij. Ja.
Oké, want vorige week hadden we Mariette Patijn.
Ja.
Zij heeft heel lang bij de bonden gewerkt. Zij heeft op latere leeftijd de switch gemaakt naar de Tweede Kamer. Ze zit voor de PvdA in de Kamer. En zij zei eigenlijk over die flexibele schil, 15% flexibel zou voldoende moeten zijn. De rest moet gewoon in dienst komen. Als bedrijven dat niet kunnen betalen, dan is er gewoon iets mis met hun verdienmodel. Zo simpel is het. Als je daar objectief naar kijkt, als de objectieve wetenschapper die jij tracht te zijn, heeft ze daar een punt?
Ja. Maar vooraf nog even, we hebben dit zelf gecreëerd. Hè? Dus we zijn nu allemaal, achteraf vinden we het allemaal doorgeschoten enzovoort. Maar Nederland heeft dit zelf, ook de vakbonden zaten ook in die flexdeals. Hè? Dus het is ook een beetje boter op het hoofd om nu te zeggen het is te veel geworden. Maar dat eventjes terzijde. Mm-hmm. Kijk, 15% vind ik moeilijk in te schatten. Want bedrijven en sectoren verschillen ontzettend. Hè? Ik bedoel, dus ik vind, je kan natuurlijk zeker. Je hoeft niet die grote flexschil, want wij hebben de grootste van Europa en andere landen hebben die niet. Maar dat hangt ook wel af van hoe je dan het onbepaalde contract reguleert. Hè? Dus de vaste banen, hè? Vaste dienstverbanden noemen. Als je daar ook wat flexibiliteit in hebt, dan heb je minder flexschil nodig. Dat is het Deense model waar we het vaak over gehad hebben in de afgelopen decennia. Dus het hangt ook af van hoe je normale contract, om het zo maar te noemen, hoe dat is georganiseerd. Is dat vrij strikt allemaal? Ja, dan gaan werkgevers ook weer zoeken, ook vanuit kostenoverweging, naar een flexschil. En dat hebben ze de afgelopen jaren heel naastig ook gedaan in Nederland.
Ja, wat dat betreft, je noemde het zelf al eventjes, hè, dat Deense model. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, hè, met Patijn. Jij weet het veel beter dan ik natuurlijk. Maar het idee daarin is dat je meer van werk naar werk gaat. Hè? En dat je, nou, zeker voor de werkgevers, ook wat meer flexibiliteit hebt. Maar het sociale net is daar geloof ik ook wat groter dan hier. Zitten er kansen in zo'n Deens model? Die flex security?
Ja, dat is mijn uitvinding van lang geleden. Hè? Dus ik heet nog steeds in Europa Mr. Flex Security. Ja. En ik word vaak beticht van Deense dromen en dat soort zaken.
Dreumen.
Maar ik vind zeker, en je kan natuurlijk nooit een stelsel kopiëren. Hè. Wij hebben ons eigen stelsel, dat is op een bepaalde manier gegroeid.
Waarom kan dat niet? Waarom kun je het niet?
Ja, je kan het wel, hè, maar je kan niet één op één overzetten. Want het heeft ook heel veel met cultuur te maken. Hè. Je merkt dat de Denen zijn veel minder bang op de arbeidsmarkt, zeg maar. Hè. Dus er zijn enquêtes over... hoe zeker voel je op de arbeidsmarkt? Denen staan altijd op één, terwijl ze niet eens ontslagrecht hebben. En dat is ook een stukje cultuur. Dus wij zijn in dat opzicht wel zekerheidszoekers. Dat zijn we ook als op vakantie gaan door maar een extra verzekering. Want misschien dekt die niet alles. Dus daar zit ook wel een soort mentaliteit.
Maar denken ze de Denen van dat komt wel goed? Ik vind wel weer een nieuwe werk.
Zij vertrouwen gewoon inderdaad op ondersteuning. En op de overstap naar ander werk. En als het niet lukt, dan worden ze wat actiever ondersteund. En er is meer investering in scholing dan wij doen. Als je hier een uitkering hebt, mag je eigenlijk, dan moet je... Moet je eigenlijk paraat zijn om de arbeidsmarkt te betreden. En dus dat is een ander systeem. Maar het meest kenmerkend is dat in Denemarken zou je kunnen zeggen... daar heb je in de gewone banen, die zijn zelf flexibel. En in Nederland hebben we de flexibiliteit in die schil georganiseerd. En als gewone banen flexibel zijn, dan gaan werkgevers niet al die mogelijke constructies die wij allemaal bedenken, van uitzenden tot contracting, tot van alles wat wij allemaal hebben bedacht. Daar is ook weinig behoefte aan, ook niet bij de mensen, want die hebben eigenlijk merendeels een vast contract. Maar ja, als het stopt, dan stopt het, dat weten ze ook. En dan hoef je niet eerst naar de kantonrechter of naar het UWV om te vragen of je wel mensen mag laten gaan, wat in Nederland wel is. En je hebt ook niet de bepaling dat als iemand ziek wordt, moet je die 2 jaar doorbetalen. Dat hebben de Denen niet. Maar daardoor hebben de meeste mensen gewoon een vast contract. En dat is flexibel voor de werkgever. En als het eindigt, worden ze ondersteund. En dat is eigenlijk gewoon de psychologische deal op de arbeidsmarkt daar. En hier is dat heel anders.
Dus we hebben het nu over de impasse op de arbeidsmarkt. We hebben het over dat flex minder flex moet zijn. Ik denk dat we daar vooral de scherpe randjes af willen halen over de uitbuiting en de mensen die niet genoeg betaald worden. Dat is aan die kant. Aan de andere kant zou misschien een oplossing kunnen zijn. Vast moet minder vast zijn, dus daar moeten we wat flexibeler worden. Dat horen we natuurlijk al jaren. Dat echt natuurlijk al jaren door het debat. We zitten nu aan tafel met de expert. We hebben een impasse en we hebben dit probleem. Ton Wildhagen, 1 minuut, pitch. Hoe gaan we dit praktisch oplossen?
Ik denk dat voor Nederland is de beste uitweg. En dat hebben we een tijd terug alweer bepleit, zeg maar, met een groep experts, deskundigen, hoe je het zou willen noemen. Maar we hebben toen gezegd, creëer een wetboek van werk. 1 wetboek van werk, waarin alle vormen gelijk behandeld worden. Het maakt niet uit of je ZZP bent of flex of uitzend of zo. Maar gelijke behandeling van alle vormen. Wat wil je in die vormen gaan zitten snijden? Dan krijg je meteen problemen. En zeker als je zou zeggen in Nederland, dan moeten we het gewone contract wat flexibeler maken. Ja, daar is al bijna een keer een kabinet op gevallen. Dat was 2007 en toen is de commissie Bakker ingesteld. Die in 2008 gewoon met een rapport kwam. Waar ze ook trouwens de hele krapte voorspelde al. En toen was het bijna dat die commissie moest er komen, omdat het kabinet bijna viel. Want toen viel het woord ontslagrecht. En als je dat in Nederland doet, dan wordt het gelijk een probleem. Dus ik denk dat de kortste weg is om eigenlijk een soort gelijke behandeling echt gewoon vast te leggen. Dat het niet uitmaakt welk jasje je aan op de arbeidsmarkt. Maar dat je in feite alle jasjes worden gelijk behandeld qua aanspraak, qua pensioen, qua opzeg, qua ziekte, qua dat soort zaken. Dat vind ik voor Nederland de kortste route. Want anders krijgen we een heleboel hommeles. En die hebben we al heel veel gehad afgelopen tijd. En dan duurt het nog langer. Maar goed, het kabinet heeft dit ook weer in handen, dit dossier nu.
Klinkt dit logisch voor jou?
Dit klinkt logisch, ja.
Ik moet nog een beetje zoeken naar wat dat dan praktisch betekent. Is dat dan... Je wil dan de werknemers en de werkgevers en de politiek met z'n drieën aan tafel. Een soort SER die dan dat gaat afkaarten met z'n allen. Hoe ga je dat praktisch dan organiseren?
Nou ja, je regelt gewoon dat alle voorzieningen die we hebben, hè, of het nou WW is of wat dan ook, of arbeidsongeschiktheid of pensioen, dat die gewoon op alle mensen op dezelfde manier van toepassing zijn. Dus dan zou je, als je dat doortrekt, zou je bijvoorbeeld ook, dat vinden mensen radicaal, maar als jij een ZZP'er hebt ingehuurd, die wordt ziek, dan moet je misschien ook even nog 2 weken doorbetalen of 6 weken. Dus je trekt 1 lijn, zeg maar, in de arbeidsmarkt. En ik denk dat dat gewoon de kortste klap is. Daar zullen heel veel mensen van denken, dat is vaak het punt. De bonden zullen zeggen, onze mensen die worden slechter af. Dus die moeten inleveren. Dat hoeft denk ik niet, maar je sluit nu heel veel mensen uit die heel veel slechte arbeidsvoorwaarden hebben, omdat ze een ander contract hebben. En ik denk dat je kan de route kiezen, iedereen moet een vast contract. Of je dat kan bereiken, de arbeidsmarkt die stuurt dat wel een beetje daar nu op aan. Maar het zou veel beter zijn voor Nederland om niet te dromen van een Deens model, want dat is denk ik psychologisch voor ons niet haalbaar. Maar wel een model waarbij je zegt, trek gewoon 1 lijn op de arbeidsmarkt, hoe dan ook.
Ondertussen zitten we eigenlijk midden in een soort revolutie, hè? Digitale revolutie.
Ja.
AI komt eraan. Dat is de grote disruptor waarvan niemand precies weet waar dat heen gaat.
Ja.
En dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd wordt er toch een heleboel mensen vaak aangehaald als de oplossing voor alle problemen die we hebben. In de zorg, de arbeidsmarktkrapte, ja, waar we het vorige keer over hadden toen we het nieuws bespraken. Hoe duid jij dat? Die kracht die daar vanuit gaat, die force of nature die daar speelt. Ja. Hoe zie jij dat?
Nou, kijk, ik denk dat dat een extra argument is voor zorg gewoon dat alle mensen wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hè? Want niks blijft hetzelfde. Het is ook niet dat het meteen allemaal anders wordt, want die AI en robots hebben eigenlijk 3-ledig effect. Er kunnen banen verdwijnen, dat gebeurt. Er ontstaan zeker ook nieuwe banen. Dat moet je ook gewoon niet uitsluiten. Of dat gebeurt gewoon. En tegelijkertijd, het grootste effect is banen veranderen. Dus je moet zorgen dat mensen en bedrijven daarmee om kunnen gaan. En dat is toch de wendbaarheid en weerbaarheid. Dus ik zie het zelf niet als een enorme bedreiging alleen. Wat Lodewijk Asscher met zijn donderspeech ooit zei, hel en verdoemenis, iedereen gaat de baan verliezen, want het was eigenlijk gewoon totaal onnodig, maar ook niet gebaseerd op hoe we het zien. We weten niet waar het gaat. Het kan heel veel goeds doen. De AI kan een blessing in device zijn, maar kan ook een devil in device zijn. Dus daar moet je gewoon op ingesteld zijn. En uiteindelijk, dat is natuurlijk wel een heel fundamenteel punt, bepalen we natuurlijk nog steeds zelf wat we ermee doen. Dus je kan zeggen, er gebeurt dit en gebeurt dat. Maar het is nog niet zo dat de arbeidsmarkt zegt van, je moet algoritmes ontwikkelen om allerlei mensen te discrimineren. Dat doen we uiteindelijk in eerste instantie zelf nog.
Ik vind die wendbaarheid op de arbeidsmarkt, dat vind ik een heel erg interessant thema. Daar gaan we ook meer heen. Het gaat ook altijd steeds over skills, wordt al gezegd. Ga veel meer kijken naar wat ben je als persoon, wat kun je als persoon. Dat is ook belangrijk als je van werk naar werk wil overstappen. Ben je niet bang dat bijvoorbeeld academisch geschoolden daar wat makkelijker die overstap in maken? Hoe zorgen we ervoor dat we niet mensen die daar misschien wat minder makkelijk in manoeuvreren, wat minder makkelijk bijvoorbeeld ook die regels, maar ook dat we die buitensluiten?
Ja, nee, maar dat zou dus ook pleidooi zijn van dat echt doortrekken radicaal van die gelijke behandeling. Dat je dus inderdaad mensen meer ondersteunt die dat nodig hebben. Dus dat is heel, heel concreet. We praten ook al een hele tijd over skillspaspoorten.
Ja.
Nou, dat komt nationaal nog weinig van de grond, want we moeten een competent NL-systeem ontwikkelen. Dat is eigenlijk een Nederlandse variant op een Belgisch systeem, een Vlaams systeem dat al lang bestaat, maar dat gaat ontzettend traag. Maar ik merk zelf ook op de arbeidsmarkt, als jij mensen kan helpen die dat niet gewend zijn om hun skills op een goede manier in kaart te brengen, waarbij ze eigenlijk een soort competence kaart hebben, als een ID-kaart, en ook het zelfvertrouwen krijgen van oké, ik kan dit, ik heb dit gedaan, dat klopt, ja. En ik in mijn vrije tijd was ik trouwens penningmeester van de voetbalvereniging. Dus ik heb ook financiële skills. Ja. Dus als je mensen helpt om dat in kaart te brengen en dat te communiceren, dan heeft dat gewoon heel veel voordelen. Dus je moet zeker de mensen die niet de kapitalen hebben, zeg maar, sociale en allerlei manieren vanzelfsprekend om stappen te kunnen maken, die moet je ondersteunen. Maar dat kan, en voor een deel kan dat ook met technologie. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met ChatGPT en andere large language models, om eigenlijk heel snel een goed skillspaspoort met mensen te maken. Die spreken gewoon in de chats. En die chat die kan dat omzetten en van die zegt van, nou, dit is wat je kunt, wat je bent, communiceer het maar.
Ja, mooi.
Ik heb nog even eentje dan over die wendbaarheid. Want wil je ervoor zorgen dat mensen van werk naar werk kunnen overgaan, zullen ook werkgevers moeten investeren in opleidingen en cursussen. Kun je begrijpen dat ook als werkgever denk je van ja, ik kan hier wel gaan investeren. Maar over 2 jaar is deze persoon misschien weg. Ja. Is dat nou, moet die verantwoordelijkheid bij die werkgevers liggen voor dat soort kosten?
Ja, kijk, de werkgever heeft natuurlijk een soort investeringsdilemma. Hè? Ja. En vroeger was ook al vaak de uitspraak bij ondernemers, wij leiden niet op voor de concurrent.
Precies. Ja,
voor de arbeidsmarkt is dat desastreus natuurlijk. Dus het betekent natuurlijk dat werkgevers ook moeten begrijpen dat uiteindelijk, net als in het voetbal, mensen een transfer maken of moeten maken. En dat je dat eigenlijk gewoon moet kunnen steunen. Dan heb je ook meteen de ambassadeur die zegt, ik heb heel leuk gewerkt daar, was positief, ze hebben me ook geholpen. Maar tegelijkertijd wat ontbreekt in Nederland is dat wij veel spreken over een leercultuur. Dat vinden we een prachtig woord. We moeten een leercultuur in de bedrijven hebben. Dat roepen we ook al heel lang. Mariette Hamer heeft dat uitgedragen ook in de SER. En wij hebben gewoon te weinig zebrapaden op de arbeidsmarkt. Dus veilig oversteken op de arbeidsmarkt in Nederland is gewoon moeilijk. Ik zie nu ook steeds meer 60-plussers leeftijdgenoten die zeggen van, ja, weet je, het houdt bij mij op. Vind ik trouwens vreemd, want volgens mij deed ik het goed, maar oké. Maar op dat moment wil je dan natuurlijk naar iets anders toe, want je bent nog fit en je moet nog een jaar of 7 of 8 of zo, of wat dan ook. Maar dan wordt het moeilijk, want je valt eruit en je komt niet meer terug. Terwijl ja, je denkt van oké, waarom kan je niet zeg maar, en dat vind ik ook het jammere van het huidige WW-voorstel. Je haalt er gewoon een stuk af, kortere duur, 1,5 jaar in plaats van 2. Maar je plakt er niet een soort werkzekerheidsperiode aan vast, dat je gewoon mensen ondersteunt. Dat is veel beter dan eerst eruit vallen en weer terug proberen te komen. Dat dus de 60-plusser ook weer niet.
Laatste vraag. We hebben het hier allemaal over de toekomst. Dus dit gaat over de jongeren van nu die in die toekomst gaan werken. Moeten we dat allemaal, wat we hier bespreken, voor hun vast gaan leggen? Of heb je er wel vertrouwen in dat zij zich daar wel zelf een weg in vinden?
Ja, kijk, het is net als bij de bruggen en de wegen. Je moet wel zorgen dat de infrastructuur goed is. Want die kunnen ze niet zelf aanleggen. Je kan wel zeggen van, hier heb je routebeschrijving. Maar die infrastructuur die op een aantal punten in Nederland echt nog rammelig is en ouderwets, daar vind ik wel dat we verantwoordelijkheid hebben om die te verbeteren. Tegelijkertijd, wat ik bijzonder ook bij jongeren vind, dat kan je natuurlijk ook overdrijven, maar als je dat gewoon toch gewoon kijkt, zie je dat jongeren kritischer zijn over wat voor werk ze willen doen. Want ze hebben zoiets van, het gaat me niet per se over het geld. Ik hoef niet per se op de Zuidas tot 10 uur 's avonds te zitten als ik niet weet wat dat oplevert. Niet alleen in geld, want dat verdien je wel.
Maar ook maatschappelijk.
Dus, maar maatschappelijk. Hè? Ja. Dus ik zie ook studenten terugkomen die zeggen, Ton, ik zat daar, maar ik wil gewoon een maatschappelijk relevante baan. Heb jij zoiets? Want ik heb hier geen zin meer in. Ik word er trouwens ook ziek van. Dus de jongeren die natuurlijk steeds kleiner in getal zijn, zetten druk op de arbeidsmarkt, zullen mensen laten klinken. Maar ik vind wel dat je moet zorgen dat die arbeidsmarktinfrastructuur, dat we wel daar ook slagen maken. Want als wij zeggen wendbaarheid en weerbaarheid, ja, daar heb je gewoon een goede ondergrond voor nodig. En ik vind dat we dat veel te weinig doen. En dat we dat ook samen met de jongeren moeten doen. Dat is denk ik een heel belangrijk punt.
Ik heb iets heel belangrijks geleerd vandaag, Pascal.
Dat is?
Zebrapaden aanleggen op de arbeidsmarkt.
Mooi.
Zebrapaden aanleggen, Ton.
Ja, veilig oversteken. Ja.
Dat is het. Zebrapaden op de arbeidsmarkt. Zo kan ik maar het inpassen. Ton Wildhagen, dank je wel voor dit gesprek.
Dank je wel.
Hey, Pascal.
Ja.
Leuk, hè, Ton?
Heel erg leuk.
Waar kunnen onze luisteraars al die andere mooie gesprekken terugluisteren?
We kunnen ze allemaal vinden in hun eigen favoriete podcast-app of ga naar opinieblatforum.nl.
Dankjewel, Tom.
Dank je.
Graag gedaan.
Leuk, man.